Handelingen hoofdstuk 2. Vorige week zijn we aan een nieuwe reeks begonnen. Een boek van Handelingen. We hebben toen gezien hoe dat Jezus de apostelen had aangemaand om te wachten in Jeruzalem. Tot ze met kracht, tot ze kracht hadden ontvangen van boven. Dit was eigenlijk als antwoord op een vraag naar de Heer Jezus, de vraag van: gaat u binnen nu en afzienbare tijd het koningschap over Israël terug herstellen? Maar Jezus was heel duidelijk dat het niet ging over een militaristisch koninkrijk, geen politiek koninkrijk, geen aards koninkrijk, maar het was duidelijk dat dit koninkrijk dat verspreid ging moeten worden aan de hand van de geest ging gebeuren. De kracht die dat zij zouden ontvangen, niet om een militaristisch politiek koninkrijk neer te zetten, amen, zou de kracht van de Heilige Geest zijn en de getuigenis van de Heer Jezus Christus. Dus niet met zwaard, amen, niet met het vlees, maar doorheen de geest en doorheen het goede nieuws van Jezus Christus. Ze wisten waarschijnlijk niet welke vorm dat ging aannemen. Maar het schrift had er al wel over geprofeteerd. En dat is ook wat Petrus, zoals we ze dadelijk gaan lezen, Petrus probeert aan te halen hetgeen dat ze hoorden bij het dag van het Pinksterfeest en het spreken in vreemde taal. Hetgeen dat ze hoorden was reeds aangekondigd doorheen de profeet Joël. Maar zo dadelijk meer daarover. Dus ze zijn dan 40 dagen hebben ze met Jezus rondgewandeld na zijn opstanding. En de laatste 10 dagen daarvan moesten ze tezamen in gebed doorbrengen. Ze moesten wachten totdat ze kracht hadden ontvangen. Ja. En ze wisten natuurlijk niet hoe lang dat ze moesten wachten. Ja, wij weten nu dat het ongeveer 10 dagen was. En in totaal was het dus 50 dagen van de dag van Pasen tot de dag van het Pinksterfeest. Daar ook het naam Pinkster, dat is ook 50 dagen na het paasfeest. En in het Oude Testament was dat een feest, wat ook werd genoemd het wekenfeest, of het offerfeest, het oogstfeest, waar dat er dus de eerste oogst werd gevierd. En er werd ook gevierd naar de terugblik naar het Oude Testament. Dat was toen het moment dat Mozes de 10 geboden had ontvangen op de berg van Sinaï. En dus dat was eigenlijk het Pinksterfeest in die setting in het Oude Testament. Maar God ging het nu een nieuwe invulling geven. God ging daar waar in het Oude Verbond er een herinnering was en een feest tot de eerste oogst, ging er nu een nieuwe eerste oogst gebeuren. Amen. De eerste oogst, de eerste vruchten van de nieuwe kerk. Ik ga even wachten, Hilde probeert. Zij moet nog een paar knopjes drukken. En dan gaat dat wel in orde komen. Dat Pinksterfeest was in het Oude Testament symboliek, maar het wordt een nieuwe symboliek in het Nieuwe Verbond. Daar waar in het Oude Verbond eigenlijk een viering was van het Oude Verbond en het geven van de 10 geboden, is er nu een nieuwe uitstorting en het begin van het Nieuwe Verbond. Ja, Jezus zijn bloed was reeds aan het kruis gespeeld. Ja, hij was reeds gestorven. Ja, hij was reeds opgestaan. Hij was reeds in glorie opgenomen, maar dat betekent niet dat er ontvangers konden zijn van dat nieuwe verbond. Het nieuwe verbond was bij wijze van spreken getekend in het bloed. Het was reeds onderschreven door Jezus, amen, in zijn lichaam en in zijn opstanding. Dus dat nieuwe verbond was reeds, hoe moet ik zeggen, klaar, maar het was nog niet ontvankelijk voor mensen om te ontvangen, want de Heilige Geest moest in de hart komen. Want de Heilige Geest is eigenlijk ons voorschot op de erfenis. De Heilige Geest is eigenlijk een bevestiging van de belofte van de Vader en het nieuwe verbond dat Jezus heeft gesloten met God. De Heilige Geest is daar een bevestiging van. Amen. Het is niet zomaar een goed gevoel dat men ontvangt. Het is niet zomaar het spreken in tongen dat ermee gepaard gaat. Het is meer dan dat. Je bent een ontvanger van de voordelen en van de effecten van het verbond van Jezus aan het kruis. Dus dank de Heer daarvoor. We gaan even zien wat er gebeurt. Want natuurlijk wisten zij niet echt wat er ging gebeuren. Ook al was het al wel aangekondigd in het Oude Testament. Hè. We zullen dadelijk een paar versen zien. Maar toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Oké. We zullen dus even hier stoppen. Het is een miraculeuze event dat hier zich voordoet. Het is door de Geest ingegeven. Amen. Eerst en vooral, ze waren alle bij elkaar. Ja, eendrachtig, eensgezind, bleven ze bidden, tot er plotseling uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag kwam. Als ik denk aan die windvlaag, dat doet me denken aan Jezus zijn woorden in Johannes 3, vers 8, vers 5 tot en met 8. Het zegt Jezus antwoordde, waarachter ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en uit geest. Wat geboren uit de mens is menselijk, wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarin hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Amen. Diegenen die uit de geest geboren zijn, je hoort de wind waait waarin hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt. Dus hij maakt hier de wind en de geest is hetzelfde woord, hè, pneuma, in het Grieks. En Jezus maakt hier een beetje symbolisme op het woord wind en geest. En dat is nu ook weer toevallig dezelfde elementen die terugkomen op de dag van Pinksteren, dat er een geluid als van een hevige windvlaag. Er was waarschijnlijk geen windvlaag, maar er was het geluid van een hevige windvlaag. Snap je? Lucas, die er niet bij was op dat moment, die is pas later bekeerd, beschrijft het, of heeft het horen zeggen, of men heeft het doorgezegd aan hem, als een geluid van een hevige windvlaag. Ik weet niet hoe dat moet voorstellen, maar ik neem aan dat de plaats, die bovenste kamer waar ze samen zaten, hè, met zijn 120-tal, dat het begon te beven, waarschijnlijk, op zijn grondvest. Een hevig geluid. En het was eigenlijk de symboliek die dat ze hoorden, kondigde aan, was eigenlijk een profetische symboliek aan wat er ging gebeuren. Niet alleen was er dat geluid, en was er ook nog iets zichtbaar, dus iets hoorbaar, iets zichtbaar, vuurtongen, die zich verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. Ik weet niet goed wat ik me daarbij moet voorstellen. Vlammetjes. in de vorm van een tong, denk ik. En die zich dan afzonderlijk boven ieder van die 120 mensen waarschijnlijk. Dus je hebt hier de wind. En dat zal hem waarschijnlijk, sorry, het geluid van de wind, dat waarschijnlijk dan referentie ging zijn naar Johannes 3, 8, als ze herinneren waarover Jezus dat over geboren wordt uit de geest. Dit is het moment dat zich nu aanbiedt. En dan ziet men de vlammen, vuur, wat ook een reinigend effect heeft. En tongen, met andere woorden, er ging iets hoorbaars komen. Het hoorbare dat zij hoorden ging in hun komen en ging er terug uitkomen langs hun eigen mond. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen. Dus dat geluid van de geest, dat eerst als een hevige windvlaag heel het huis had doen vullen, is nu vervangen door het geluid van de sprekende tongenmassa van de 120 mensen. Snappen jullie? Zien jullie hoe dat elk symboliek samenwerkt, zodat God kan aangeven, hetgeen dat hier gaat gebeuren, dat is niet van uw eigen. Dat is door de geest ingegeven. En zo is het ook vandaag nog steeds met ieder die gedoopt wordt in de geest. Het is niet zo dat jij van tevoren een hevige windvlaag gaat horen. Het is niet zo dat jij van tevoren een soort vlammen gaat zien, vuurtongen. Maar het effect van wat nadien komt, het spreken in vreemde taal, spreken in tongen, amen, is nog steeds aanwezig vandaag de dag. Amen. Ik zie dat heel nog altijd niet. Zij moet drukken. Kan iemand thuis tippen naar haar? Als ze drukt op... er is zo'n knop links beneden. Hè? Call via... Is dat niet call via device? Links beneden. Ja, jullie weten dat beter, degenen die op de dingen zitten. Op de smartphone of tablet. Amen. In Jeruzalem woonde, laten we even verder gaan. In Jeruzalem woonde destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk. Ah, sorry, voordat we verder gaan, zou ik even nog Matthäus 3:11. Dus ik heb gezegd, het was reeds voorspeld, deze vervulling van de Heilige Geest, de bevestiging van het nieuwe verbond, het begin van de kerk. De laatste Oud-Testamentische profeet had het geprofeteerd. Ja? Jeremia ook, en Ezekiel ook, Jesaja ook. Maar Johannes de Doper, die, wiens enigste reden van leven, de enigste reden voor zijn leven was om de Messias aan te kondigen. Was om meer nadruk te brengen op de bediening van Jezus dan op zijn eigen bediening. Om te zeggen van volg mij niet, maar volg degene die achter mij komt. Hij zegt, ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, ten teken van bekering, maar naar mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Amen. Het is de Heere die ons zal dopen met de Heilige Geest. Want dat is ook wat hij heeft gezegd. Wanneer ik wegga, zal ik de Heilige Geest sturen. Amen. De belofte van de Vader. Dus het is Jezus die eigenlijk de Heilige Geest stuurt. En hoe moet je dat inbeelden? Is Jezus ergens van boven in de hemel die ineens zegt van Heilige Geest, go? Nee, dat moet gewoon een weer symbolische taal om te zeggen Jezus, offer, Jezus zijn verheerlijking, Jezus zijn opstanding uit de dood en daarna zijn verheerlijking en zijn plaats nemen in de hemelse sfeer aan de rechterhand van God maakt het mogelijk, amen, dat de geest van God nu in de harten kan komen, verzoening kan brengen, halleluja, genezing kan brengen en redding kan komen brengen. Het is door Jezus zijn offer dat hij nu die Heilige Geest bij wijze van spreken kan sturen. Dat betekent niet dat er nooit een Heilige Geest is geweest, dat er nooit een geest in de aarde was, dat er nooit mensen werden vervuld met de Heilige Geest. Ja, er werden mensen vervuld met de Heilige Geest, we zien dat in het Oude Testament, maar dit was steeds tijdelijk, dit was steeds voor een bepaalde functie. Men leest in het Oude Testament dat bepaalde koningen met de Heilige Geest werden gezalfd, en nadien dat de Heilige Geest kon worden weggenomen. Juist met David. David had gezondigd. Hij bad naar God toe in een van zijn bekende psalmen. Ik denk dat psalm 51 is. Heer, reinig mij. Neem uw Heilige Geest niet weg bij mij. Hij wist dat de Heilige Geest daar maar is als een tijdelijke iets dat komt en dat gaat. Maar niet zo voor zij die onder het nieuwe verbond staan. En dat is een groot verschil. Het doopsel met de Heilige Geest is een complete vernieuwing. in zijn complete zielservaring op het zielsniveau, amen, dat maakt dat we een nieuwe identiteit hebben. Dat is niet zomaar God die eventjes langskomt en zegt van, hey, en als het niet goed gaat, dan zegt hij, ja, sorry, ik ben terug weg. Nee, dit is Jezus die zegt, ik zal u nooit afvallen, ik zal u nooit verlaten. Ik zal steeds bij u zijn. Wanneer hij dat zei tegen zijn leerlingen, dachten ze misschien letterlijk Jezus aan onze zijde, wat hij ook heeft gedaan voor 40 dagen. Maar hij heeft gezegd, ik ga iemand anders sturen. Ik ga de trooster, de geest der waarheid. Amen. Ik zal bij je komen. Niet meer in dezelfde gedaante als in het vlees, dat je me kan vasthouden, dat je met mij kan eten. En al die zaken. Nee, ik ga nu met je mee in je diepste gedachten. In je diepste angsten, in je diepste vrezen. Niet alleen dat, ik geef je kracht en autoriteit. Amen. Om van mij te getuigen, om het koninkrijk van God te verspreiden. Over heel de aarde, door demonen uit te jagen, door de handen op te leggen bij de zieken. Amen. Door hetgeen dat jij hebt ontvangen, nu door te geven aan iemand anders, zodat zij ook de Heilige Geest kunnen ontvangen. Amen. Dus deze Johannes heeft gezegd, hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. Ik doe dat met water, en dat is fantastisch. Maar bekering is één ding, zegt Johannes. Er komt nog iets, er komt een bekrachtiging met de Heilige Geest en met vuur. Nu, de vraag is, wat wil dat zeggen, dat vuur? Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Weet iemand wat Johannes in gedachten had toen hij dat zei over Jezus? Met de Heilige Geest, dat begrijpen we. Want dat is wat Jezus ook in Handelingen 1 had gezegd. Hij heeft gezegd dat ging komen. Dat weten we. In hoofdstuk 1, vers 6, als ik me goed vergis. Jezus zegt van, over enkele dagen worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. We snappen wat dat is, maar wat is dat met dat vuur? Iemand? Niemand? Heilige Geest en met vuur. Wel, er zijn twee manieren waarop dat je, misschien zijn er meer manieren waarop je kan interpreteren. Er zijn erbij die zeggen, Heilige Geest gaat tezamen met het vuur. Vuurige tongen, het vurige evangeliseren. Sommigen maken een onderscheid tussen die twee. Je kan de Heilige Geest ontvangen, je kan in tongen spreken, maar daarna heb je ook nog je topsel nodig van vuur, dat u in vuur en vlam zet, snap je? Als extra moed om het evangelie te verspreiden, om te getuigen, om mensen aan te spreken en zo verder. Nu, je kan dat zo zien, maar ik denk niet dat dat de correcte interpretatie is. Want als je eventjes verder leest, alleen. Ja. Ja. Inderdaad. En ik denk inderdaad dat het met oordeel te maken heeft. Om verschillende redenen. Het vuur kan inderdaad prettig zijn in de zin van vurig. Hè? Maar de meeste interpretaties en symbolieken van vuur is dat van oordeel in de Bijbel. Kijk, als je verder leest, dan is het eigenlijk duidelijk. En spijtig dat mensen niet doorlezen, want hij zegt, hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. Dat lijkt me dan eigenlijk wel redelijk duidelijk dat Johannes hier spreekt over een tweeledig iets. Hij zal één groep met de Heilige Geest dopen, maar de groep die die Heilige Geest doopsel niet meemaakt of niet wil meemaken, in dit geval zijn het dus de mensen die de Messias gaan verwerpen, zullen geconfronteerd worden met het oordeel. Ja, en dat is waarover Jezus ook heel veel had gesproken. En voornamelijk dan tegen de Farizeeërs. Hij heeft dat in tal van parabels verteld over de stad die in vlammen op ging gaan, over dat er oordeel ging komen. Matteüs 24 spreekt er helemaal over, over de vernietiging van de tempel. Als we straks gaan lezen, als Petrus begint te spreken, quoteert hij een passage in Joël hoofdstuk 3, en dat spreekt eigenlijk ook over oordeel. Dus het is zo, ja, het doop van de Heilige Geest is wat er op de dag van Pinksteren gebeurt, maar met dat komt ook dat zij die dit nieuwe verbond gaan verwerpen, zich gaan vinden als het kaf dat verbrand wordt in het onblusbaar vuur. Dus het is het graan dat in de schuur bijeen wordt gebracht, dat zijn zij die worden gedoopt met de Heilige Geest. Prijs de naam van Jezus, daar horen wij bij. Maar dan is er het kaf dat hij zal verbranden in vuur. En dat is in het geval van de eerste eeuw leerlingen die het toen hoorden en de Joden die hem toen hebben verworpen, is het inderdaad uitgekomen in 70 na Christus. En natuurlijk voor al diegenen die vandaag nog levend zijn, is er natuurlijk ook nog een wachtend oordeel. En hopelijk kunnen we zoveel mogelijk mensen bij dat graan in de schuur bijeenbrengen. Amen. Dank u, Jezus. Dus terug naar vers 5. Dus ze begonnen in tongen te spreken, in een luide toon in talen, glossa. Glossa is het Griekse woord, glossa. Daarvan krijgen we het woord glossalia, wat tongen spreken betekent. Maar glossa is dus letterlijk tongen, maar is eigenlijk talen. Talen. En in Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, droomden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostel en de andere leerling in zijn eigen taal hoorden spreken. Dat is een tweede mirakel. Er zijn twee mirakels. Het spreken van 120 leerlingen in 120 verschillende talen. En het tweede mirakel is dat het wordt gehoord door verschillende mensen. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken, hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Phrygië, Pamphylië, Egypte en omgeving van Syrië enzovoort. We horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterend in het geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Het tweede mirakel dat gebeurde op die dag is in de oren van de mensen die het hoorden. Dus degenen die het ontvangen begonnen te spreken in, en we hebben hier een stuk of 12 verschillende talen opgesomd, Joden uit verschillende uithoeken van het Romeinse Rijk, want die waren allemaal samengekomen voor het feest van Pinksteren. Dat was een verplicht feest, elke Jood moest daar naartoe komen op een zekere dag, op de Pinksterdag. En zij hoorden, en dat is dus, dat is een mirakel, je moet even denken, stel dat jij eens in Jeruzalem zit, en ik kom uit België, ik ben een vrome Jood en ik moet daar naartoe voor het Pinksterfeest. En ik spreek Aramees, Hebreeuws, de taal van toen. Ik spreek Hebreeuws, het Joods. Maar ik spreek ook Nederlands en ik weet, niemand anders spreekt daar Nederlands. Maar opeens hoor je daar een luide toon en allemaal verschillende talen en je hoort er één onopgeleid en die staat recht voor u en die spreekt Nederlands tegen u. Met een perfect accent, spreken over Gods grote daden. Amen. Is dat niet een mirakel dat die 120 zo stonden of zo bewogen of dat zij in contact kwamen met de juiste persoon van de juiste regio van de taal waarmee dat ze in tongen spraken? Snap je wat ik wil zeggen? Ja? Dat is een mirakel dat zij juist die taal hoorden dat zij alleen kende. Amen, dank de Heer. Sommigen zeiden helaas spottend, ze zullen wel dronken zijn. Nu wil niet zeggen dat ze dronken waren. Wil zeggen dat ze wel extatisch waren, dat ze vreugdevol waren. En het leek misschien wel alsof ze dronken waren, omdat ze... Natuurlijk hoorden ze niet alleen hun eigen taal, ze hoorden natuurlijk ook heel veel andere talen. En voor hun was dat misschien helemaal geen taal en leek dat alsof dat wel gebrabbel was. En dus ze dachten van, hé, die zijn hier zo vreugdevol en die brabbelen, die hebben er een beetje te veel, op. Nu, dit is geen vers dat wat je soms ziet in charismatische bewegingen. Dat goed praat. Hè. Je hebt soms de heilige dronkenheid of de dronken zijn in de geest. Fenomenen. In bepaalde charismatische kerken waar dat ze dan echt helemaal dronken over de grond rollen en ongecontroleerd blijven schaterlachen en zo van die toestanden. Ik heb al immense vreugde meegemaakt in de geest, ja? Maar ik was steeds onder mijn eigen controle. Ja? Ik heb al gehad dat de geest over me heen kwam en dat ik op mijn knieën viel en dat ik begon te shaken en te beven en weet ik veel wat. Maar ik had steeds controle over mezelf en het is nooit top op zo'n zeker punt gegaan dat ik, moet ik het zeggen, dat de geest me belachelijke dingen zou laten doen, bij wijze van spreken. Marian? Ja, Marian, had je een vraag? Ah, omdat je micro staat op. Ja, dat is niks. Dus, en ze halen dan deze vers aan, vers 13, ze zullen wel dronken zijn. En dus zeggen ze van, zie, de apostelen toen als zij de Heilige Geest waren dronken van de geest, dus wij kunnen dat ook zo zijn. En dan creëerde soms van die uitspattingen, die je allemaal al wel hebt gezien op YouTube, van die ongecontroleerde volwassen mensen die over elkaar zitten te rollen en rare dingen beginnen te doen. En ik ben er zeker van dat de geest u dat kan ingeven. Hè? En u heel vrolijk kan maken. En u kan doen schaterlachen en van die dingen. Maar we hebben wel onderscheidingsvermogen nodig van geesten. Amen. We moeten steeds zien dan wat er gebeurt in onze gemeentes. Dat het ordelijk blijft en dat het is ter bemoediging en ter opbouw van de gemeente. Want dat is uiteindelijk waar Paulus zijn brief naar de Korinthe schrijft, want die hadden ook verschillende gaven van de geest, maar er was geen orde. Ze hadden heel veel spreken in tongen, maar er was niemand die werd opgebouwd. En hij zegt, als iedereen in tongen spreekt, maar er volgt geen interpretatie, en er komt een vreemde binnen, gaan ze dan niet zeggen dat jullie zot zijn, dat jullie gek zijn? Ik zou me afvragen, wat zou Paulus ervan vinden? Moest hij binnenkomen in zo'n charismatische setting? waar daar mannen op vrouwen vallen en allerlei andere rare dingen. Ik vraag me wel af, daar bidden ze ook voor het vuur, hè, en het vuur op hun vallen. En dan staat er zo precies zo iemand helemaal in vuur en die begint dan te gillen omdat er zo'n vuur... Ja, ik vind het allemaal een beetje vreemd en we moeten daarmee oppassen. Hetgeen dat God gaat doen in u, hij gaat nooit uw hele controle zo overrulen en overriden dat je uiteindelijk niet meer weet wat je doet en dat je dat uiteindelijk terugkijkt en je kijkt van, oei, was ik dat? Cornelia? Oké. Amen. Waar was ik? Vers 14. Sorry, toch een vraag, Cornelia?
Nee.
Ah, je microfoon staat op. Weet je wat, ik ga de micro zetten. Want als je een vraag hebt, gewoon in de chat even iets tippen. Oké? En ik zet je micro op. Amen. Vers 14. Daarop trad Petrus naar voren samen met de 11 andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden, neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Amen. Het was dus nog niet zo laat. Met andere woorden, het was niet het uur om te drinken. Maar hij zegt, wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, amen, zegt God. Hij quoteert hier Joël hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 5. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. Amen. Dus een paar zaken dat Petrus neemt hier het woord. Petrus is een man die aangeduid werd door Jezus om de sleutels van het koninkrijk van God, om de kerk te doen ontsluiten. En hij begint hieraan, hij gebruikt het hier in zijn eerste preek. Hij zegt, hetgeen dat je hier hoort, dat spreken in tongen, is het doopsel van de Heilige Geest, amen, is hetgeen dat voorspeld stond in het Oude Testament, het nieuwe verbond dat ging komen. Aan het einde der tijden, zegt God, wij en de meeste christenen denken, wanneer dat men spreekt over het einde der tijden, dat het gaat over de grote verdrukkingsperiode. Hè, de toekomstige periode, wanneer dat alles hier om zeep gaat en wanneer de antichristus komt regeren en wanneer wij doorheen 7 moeilijke jaren gaan moeten gaan. En op het einde van die 7 jaar komt God terug en dan komt het 1000-jarig koninkrijk. Dat is wat de meeste christenen vandaag de dag leren of horen wanneer dat het gaat over het einde der tijden. Maar volgens Petrus is het einde der tijden begonnen op de dag van Pinksteren. Is begonnen met de komst van Jezus, zijn eerste komst. En het zal culmineren of het zal eindigen in zijn tweede komst. Amen. Het einde der tijden is een fase, is een afsluiting van een tijdperk. En dit tijdperk was heel duidelijk, was het einde van het oude verbond. Want het nieuwe wordt nu ingeluid en aangezien het nieuwe in voege is, gaat dat wat oud is, weldra weggezet worden. En dat is ook wat gebeurt met de tempel en met Jeruzalem. Die ging vernietigd worden in 70 na Christus. Het was een visuele reminder voor alle christenen dat het nieuwe verbond is effectief invoegen en er is niks anders dat het ooit gaat vervangen, want het oude is weg. Het nieuwe is gekomen. En zij wisten daarvan reeds door de geest te ontvangen. Want dat is wat profeet Joël had voorspeld aan het einde der tijden. Amen. Niet alleen Joël had dit voorspeld, we lezen dit ook in Jeremia, Jeremia 31, waarin dat Jeremia zegt, de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoren, spreekt de Heer. Dus je ziet, Het gaat over een ander verbond dan het oude verbond. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden, leer de Heer kennen, want iedereen van groot tot klein kent mij dan al, spreekt de Heer. Ik zal hun zonde vergeven, nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Dit was een toekomstig belofte, wat op de dag van Pinkster is uitgekomen. Amen. De wet wordt in het binnenste gelegd, in het hart geschreven, doorheen de geest, amen, die nu spreekt tot onze geest. Amen. Ons geweten, amen. Onze relatie met God doorheen gebed en aanbidding maakt nu dat we nieuwe identiteit hebben gekregen, waardoor we niet meer de 10 geboden op stenen moeten gaan aanschouwen, maar het maakt dat we nu weten vanuit het binnenste van ons wat de Heer van ons verlangt. Amen. Want heel de wet opgeschreven in stenen tabletten kan samengevat worden in de woorden van Jezus. Amen. Heb de Heer God lief. Amen. En heb uw naaste lief als uzelf. Dat is eigenlijk heel de wet opgesomd. En vanuit die, vanuit dat gegeven, wordt het in ons hart gesproken. En is de geest die daarvan getuigd. Halleluja. Dus dit was een mooie profetie, Jeremia. Ezekiel zegt ongeveer hetzelfde. Ezekiel spreekt in symboliek van water, water voor de geest. Hij zegt, ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Amen. Het is ongeveer hetzelfde als Jeremia spreekt, hè? En met die stenen heeft ook weer te maken met de wet op steen. Nee, niet meer op steen, maar een levend hart. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Zie, het gaat in het binnenste, wordt het gelegd. Niet meer van buitenaf gemotiveerd, geen extrinsieke motivatie. Van als je dit en dat doet, word je gezegend. Als je dit en dat niet doet, dan word je vervloekt en ga ik je straffen en gaat dit en dat over je heen komen. Nee, nu is het een intrinsieke motivatie. Jezus heeft het allemaal voor jou gedaan. Jezus heeft de wet gehoorzaamd. Jezus heeft tot in de puntjes God gehoorzaamd. Amen. Is gestorven voor ons, heeft zijn bloed gespild aan het kruis en is opgestaan en verheerlijkt en heeft nu zijn geest in je hart uitgestort, zodat je nu een zoon kan zijn, een dochter kan zijn van de koning der koningen, omwille van dat intrinsieke motivatie gaan we Gods wetten kunnen volgen en zijn regels in acht nemen, want het zit van binnen. Het komt niet van buiten. Snap je? Dat is wat je wilt zeggen, Ezekiel. Ik zal jullie mijn geest geven en een nieuw hart. Dank de Heer. Kan iemand zeggen, dank u Jezus voor het nieuwe hart. Amen. Want ons eigen hart is inderdaad trotserig, hoogmoedig en kan ons verleiden tot vele slechte zaken. Maar wanneer dat gebeurt, zeg tot de Heer en zeg, Vader, dat is mijn oude hart. Dat is mijn oude natuur. Maar dank de Heer dat ik opnieuw ben geboren. Dank de Heer voor de nieuwe schepping in mij. Dank de Heer voor een nieuwe geest. Dank de Heer voor een nieuw hart. Nieuwe motivatie die u aan mij heeft gegeven. Ik wil dit en dat doen, omdat u het heeft gegeven aan mij. Snap je het verschil? Halleluja. In Ezekiel 39, een andere profetie. Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen verbergen. Dus dat is weer een nieuwe level, een nieuw niveau van symboliek van de uitstorting van de geest van God. Dus niet alleen is het zijn wetten, zijn regels die in ons hart worden gegeven, geeft het ons een nieuwe identiteit, het verlost ons, het vergeeft ons van onze zonden, zoals we hebben kunnen lezen. Maar hier is het ook, mijn gelaat is niet meer verborgen voor hun. Wanneer je de Heilige Geest ontvangt, wanneer je gedoopt wordt met de Heilige Geest, het is alsof God zijn gelaat Amen. Tot jouw gelaat komt. Snap je wat ik wil zeggen? In een geestelijke manier, niet op een letterlijke manier. Het zal op een dag op een letterlijke manier gebeuren. Zo zullen we hem zien zoals hij is wanneer hij terugkomt. Amen. Maar tot op die dag moeten we genoegen nemen met het voorschot op de erfenis. En dat is zijn geest. Halleluja. Kan iemand amen tippen? Dus zijn geest. Dank u, Jezus. Halleluja. Handelingen 2:17. Dus ja, Paulus zegt, ze zijn niet dronken. Nee, ze zijn niet dronken. Mannen, jullie kennen je Bijbel toch? Joël heeft voorspeld. Ezekiel heeft voorspeld. Jeremia heeft dat voorspeld. Het kan zijn dat hij die allemaal heeft gekoteerd. Maar Lucas kiest ervoor om alleen deze zaken op te sommen. Het zal de laatste dagen, in de MBG zegt het als volgt, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Alle. Dat betekent niet alleen Joden, maar ook heidenen. En uw zoon en uw dochters zullen profiteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouderen zullen dromen. Dat heeft te maken met de geestelijke gaven die gaan voortvloeien uit het uitstorten van de geest. Een nieuwe dimensie als het ware wordt geopenbaard aan Gods volk. Dit steeds ten behoeve van Gods kerk. Al de gaven van de geest zijn er steeds de opbouw, verkondiging en verheerlijking van Jezus Christus, zijn gemeente en zijn koninkrijk. Heel belangrijk dat we dat niet vergeten. Maar ik had er straks al gezegd, in de laatste dagen. Ja? En de meeste mensen hebben het concept van laatste dagen, van dat is toekomst. Nee, dat was toen al. Je zou versteld van staan hoeveel keer dat de apostelen, Paulus, Petrus, de schrijver van de Hebreeën, Judas, Johannes, zij gebruiken die frasering, de laatste dagen, voor de tijd waarin dat zij leefden. Kijk, Paulus zegt in 1 Korinthe 10, 11, en zegt, dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons, en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Hij heeft het over de mensen toen, aan wie hij dat toen schreef. Hij was ongeveer in de jaren 50. In de jaren 50 na Christus. Over wie het einde der eeuwen gekomen is. Het einde der tijd. Ja? Zij leefden in de verwachting van de einde der tijd. En voor hun was het einde der tijd, het einde van de eeuw, het einde van het tijdperk, de vernietiging van de tempel. Het oordeel van God over de natie die rebelleerde tegen Jezus. Het ging eraan komen binnen een generatie. Het ging eraan komen. Ze konden wel tellen binnen een generatie. Generatie is 40 jaar. Jezus gestorven op 30. 40 jaar nadien 70. Ze voelden het. Het gaat eraan komen. Schrijver in Hebreeën zegt hetzelfde. Vers 1 van hoofdstuk 1. Nadat God eersttijd vele malen op vele wijze tot de Vader gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon. Amen. Het waren de laatste dagen. Dit is de laatste tijdperk dat er nog rest. Amen. Het is de tijdperk van de gemeente. Judas 1:18. Judas zegt hier, dat zij tot u hebben gezegd, aan het einde des tijds zullen er spotters komen die naar hun eigen goddeloze begeerte zullen wandelen. Hij heeft het over de tijd waarin hij het schreef. Aan het einde des tijds zullen er spotters komen. Er waren er spotters toen. En voor hun was dat toen het einde van die tijd. Dus wanneer je zoveel zaken hoort van, oh, het einde der tijd is er nu, moet je niet te alarmerend worden opgeschrokken. Want het is al 2000 jaar lang het einde van een tijdperk. Amen. Dus maak u daar niet te druk over. Ze zeggen het al lang. En elke dag kan het einde zijn van uw tijdperk. Amen. Belangrijkste is niet om te zien wanneer is het wanneer komt het, welke specifieke dag belangrijk is, klaarstaan door die Heilige Geest te ontvangen. Amen. En te laten werken in uw leven. 1 Johannes 2:18. Kijk, Johannes had zoveel roddels over antichristenen. Hij zegt, kinderen, het laatste uur is aangebroken. Johannes gaat nog een beetje verder. Het is niet alleen het laatste tijdperk. Het is niet de laatste dagen. Het laatste uur. Het is geschreven in de jaren 60 trouwens. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op. En daardoor weten we dat dit het laatste uur is. Het heeft niets te maken met ons, deze vers. We weten dat dit het laatste uur is. Zij wisten het voor die tijd. Amen. Dus, laten we teruggaan naar wat onze vriend Petrus zegt hier. Aan het einde der tijd. Ja, over al mijn dienaren zal ik mijn tijd uit, zodat ze zullen profiteren. Ik zal wonderen doen verschijnen. Dus Petrus quoteert verder Joël hoofdstuk 3. Hè? Hetgeen dat hoort, mannen, Joël heeft het voorspeld, het komt nu uit. Er gaan wonderen verschijnen aan de hemel, boven. Tekenen geven op de aarde, beneden. Bloed en vuur en rook. Oei, wat is allemaal. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Oké, okay. Dus Petrus kiest ervoor om Joël heel de passage te quoteren van vers 1 tot 5. Hij quoteert niet alleen het begin en dat doen wij meestal. Wij quoteren alleen het begin. Hè? Over het uitstorten van de geest en de zoon en dochters profiteren en de jongeren visioenen zien, oude droomgris. Oh, dat heb ik al 1000 keer gehoord in elke vers, in elke prediking over deze passage. Het gaat altijd over het ontvangen van de Heilige Geest en visioenen enzovoort. En geest uitgieten. Maar zelden wordt er verder gelezen. En wat Petrus had ook het tweede deel van de profetie van Joël gequoteerd. Hij zegt, hetgeen dat je nu hoort, ja, dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is het einde der dagen. Het is de komst van de Messias. Maar met de komst van de Heilige Geest komt ook de komst van vuur. En dat is waarschijnlijk waarover onze vriend Johannes een Doper het had. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dat is waarschijnlijk waar Petrus aan dacht. Hey, Jezus had ons gezegd dat wij gaan gedoopt worden met de Heilige Geest. Maar Johannes had ook iets gezegd van vuur. En dan denkt de man, Joël hoofdstuk 3, ja, dat gaat over de Heilige Geest, maar dat gaat ook over vuur, oordeel. Want het gaat niet alleen over het goede nieuws, maar het verwerpen van het goede nieuws brengt met zich mee de dag van de Heer. En dat is stralend voor zij die gered zijn, maar het is een dag van oordeel voor zij die hem hebben verworpen. Ik zal wonderen doen, geef op aarde beneden bloed en vuur en rook. Dat is allemaal apocalyptische taal. Zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote stralende dag van de Heer komt. Dit is ook apocalyptische taal dat we terug kunnen vinden in Jesaja. En natuurlijk in Joël hoofdstuk 3. Maar de zon en de maan, dat wil zeggen dat de natieën, de autoriteiten die in een bepaalde sfeer werden geplaatst door God, nu niet langer hun licht gaan doen schijnen, maar dat er dus natieën gaan vallen. In dit geval is het dus de natie van Israël, die de zon en de maan representeren en die dus gaan geoordeeld worden en van hun plaats gaan verwijderd worden. En dan hebben we het over de letterlijke natie van Israël. Niet over de Israëlieten, de mensen, want elke mens die de naam van de Heer aanroept, wordt gered. Amen. Maar niet automatisch langer ga als je wordt geboren in de natie van Israël, dat je een ontvanger bent van het verbond van God. Niet langer gaat dat nog invoegen. Nee, het zijn nu die de naam van de Heer aanroepen, die worden gered, die gaan gedoopt worden met zijn geest. En die dus het nieuwe verbond gaan aangaan met Jezus als bemiddelaar. Snappen jullie dat? Amen. Dus Petrus gaat verder. Ik ben er bijna. Israëlieten, luister naar wat ik zeg. Hij gaat nu eigenlijk bewijzen dat de naam van de Heere Jezus is. Want hij heeft Joël 3, vers 5 gequoteerd. Iedereen die de naam van de Heer aanroepen, zullen worden gered. In het Oude Testament was dat Yahweh. De naam van God. Maar Petrus gaat nu laten zien dat diezelfde God mens is geworden. En dat Jezus de Heer is. De Adonai. De goddelijke Messias. Amen. Hij gaat dat nu demonstreren met allerlei psalmen te quoteren. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en wonderen en teken die God zoals u bekend is door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. David zegt immers over hem, steeds houd ik de Heer voor ogen. Hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven, want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk. En het lichaam van uw trouwdienaar zal niet tot ontbinding overgaan. U hebt mij de weg naar het leven getoond. Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde. Einde quotering uit de psalm. Broeders en zusters, zult mij wel toestaan dat ik over aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is. Zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Oké, wat doet Petrus hier? Want het wordt een beetje ingewikkeld. Maar ik ga deze even overslaan. En even in eigen woorden vertellen wat Petrus probeert te doen. Dus Petrus quoteert een psalm. Waarin David de messiaanse uitspraak doet over dat zijn lichaam niet tot ontbinding zal overgaan. Natuurlijk, David is gestorven en zijn lichaam is in het graf gegaan en zijn lichaam is tot ontbinding overgegaan. Dus David moest waarschijnlijk hebben gesproken vanuit een profetische messiaanse uitspraak naar een toekomstig iemand. En Petrus zegt die toekomstig iemand, die de zoon van David is, de toekomstige Messias, de redder, is Jezus Christus. Want die is gestorven, maar zijn lichaam is niet tot ontbinding overgegaan, is niet in het graf gebleven, is opgestaan. En meer dan dat alleen is hij opgestaan, hij is verheven tot aan de rechterhand van God. Het is die persoon waarover David profiteerde. Het is de Heer. Amen. Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. Die geest heeft hij op ons doen neerdalen en dat is wat u ziet en hoort. Amen. Wanneer de geest neerdaalt, amen. Dan is er iets, dan gebeurt er iets dat je ziet. En dat je hoort. Amen. Belangrijk. Laat u nooit meis maken dat mensen die zeggen van... Ik bid met u en nadien van voilà, je hebt de Heilige Geest ontvangen. Maar zelf heb je niks gezien, zelf heb je niks gehoord. Zelf heb je niks gesproken. Nee, laten we het doen zoals de eerste gemeente. Amen. Andere mensen zagen wat er iets. Er was iets speciaals met die mensen. Die hoorden. Iets speciaals. Het was het tongen en het was de uitzinnige vreugde en bevrijding op het gezicht van de 120. Maar om terug te gaan. Dus Petrus gaat verder. David is weliswaar niet naar hemel opgestegen, maar toch zegt hij, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand. Hij quoteert nu weer op Psalm 110 vers 1. Tot ik je vijanden onder je voet heb gelegd. Wel, zegt Petrus nu, die Messias waarover David sprak en waarop wij zo lang hebben gehoopt, die hebben jullie gekruisigd, was Jezus. Het was Jezus die tot Heer is benoemd. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. En wat is nu weer wat Joël zei, hoofdstuk 3, vers 5? Al degenen die de naam van de Heer zullen aanroepen, zullen worden gered. En Petrus wou nu bewijzen, de naam van de Heer, de Messias, de Redder, is Jezus. Amen. En toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Wat moeten we doen? En Petrus antwoordde, keer u af, bekeer u van uw huidige leven, laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus, of laat u dopen in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen voor uw zonde, en dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen, en voor allen die ver weg zijn, en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Amen. Tot hier. Dus Handelingen 2 vers 38 is het antwoord op de vraag wat moeten we doen. Maar we moeten Handelingen 2 vers 38 niet loszien van heel het verhaal dat Petrus heeft gepredikt. Heel zijn boodschap ging over, en de Joden hadden natuurlijk al een achtergrondgeschiedenis, over de Oud-Testamentische schriftverzen, over de Messias, over de psalmen, die Petrus allemaal aan het gekoteerd had. Ze hadden een messiaanse verwachting in die tijd, maar zij hoorden nu, zij zagen nu, dat diezelfde persoon dat zij zoveel dagen geleden hadden gekruisigd, is opgestaan, is verheven tot aan Gods rechterhand. Niet alleen dat, hij is nu teruggekomen in de vorm van de geest en is nu in de harten van de mensen waarvan ze nu getuigen zijn, zien en horen. En als ze dat horen, die mensen, dan zeggen ze van, oh nee, wat hebben wij gedaan? Hoe kunnen wij vergeving ontvangen? Het is één ding voor deze mensen hier, maar wat met ons? Kunnen wij nog iets doen om te kunnen ontsnappen aan deze, aan het vuur dat te wachten staat? Petrus zegt, ja, bekeer u, laat u dopen, amen, onder aanroeping van Jezus Christus, omdat dat nu de naam is, want hij heeft juist gezegd, ieder die de naam van de Heer aanroepen zullen worden gered. Amen. Het doopsel en de bekering zijn elementen die men moet doen in geloof. Geloof dat Jezus de Messias is. Dat hij de bemiddelaar is van het nieuwe verbond. Als je bekering doet en doopsel doet zonder een basiskennis van het goede nieuws van Jezus, ja, dan worden we maar wat nat eigenlijk, als we het doen voor een of andere reden. Amen. Nee, het aanroepen in de naam van Jezus gebeurt met kracht en met geloof. Amen. Wetende dat er vergeving is in zijn naam. Vergeving is in van onze zonden door zijn bloed. Amen. En dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Met andere woorden, zij hadden aanspraak op dezelfde ervaring en dezelfde Heilige Geest die zij hadden ontvangen. Want voor u geldt deze belofte, ook voor uw kinderen en voor alle die ver weg zijn. En ik denk dat Petrus niet goed wist wat hem hier aan het zeggen was, want hij bedoelde daarmee ver buiten alle vlees, zoals Joël zegt, alle vlees, ook buiten Jeruzalem. Ja, en dat deed hem nog niet in het begin, hè, maar hij was hier profetisch aan het spreken. Ik denk dat de Heer doorheen zijn mond aan het spreken was. Evenals voor uw kinderen, voor allen die ver weg zijn, dus ook de heidenen, en die de Heer onze God tot zich zal roepen. Amen. Halleluja. Het is zij die de Heer tot zich kan roepen, die in staat worden gesteld om op de naam van de Heer te roepen. Amen. Dat is deze belofte die we moeten uitspreken over onze kinderen. Amen. Als we kinderen hebben die zich nog niet hebben bekeerd, die zich nog niet hebben gedoopt, amen, die nog niet de Heilige Geest hebben ontvangen, die moeten we voorbidden. Amen. Het is het beste geschenk dat je aan je kind kan geven. Amen. Is een honger om deel uit te maken van dat nieuwe verbond. En het maakt mij niet uit, zijn ze 7, 8, 9 jaar. Amen. Laat de Heer maar tot ze spreken. Laat de Heer maar uitmaken. Je kan het niet faken. Je kan de Heilige Geest niet forceren op iemand. Dat is alleen God dat doet. Je kan het niet faken. Een kind kan dat niet faken. Amen. Het geldt voor onze kinderen. Het geldt voor volwassenen. Amen. Dus laten we zoveel mogelijk mensen leiden, coachen, hoop geven. Zij die het nog niet hebben ontvangen, zij die het nog niet hebben meegemaakt. Om ook datzelfde mee te mogen maken in Jezus' naam. Amen. We gaan tot hier houden. Volgende week gaan we verder. Zijn er nog vragen? Dank u, Jezus. Halleluja. Laten we de Heer danken. Dank u, Jezus, voor uw geest. Dank u, Vader. Dank u, Jezus, voor de voorschot op uw erfenis. Dank u, Vader. Laat er vurige tongen neerdalen op ons hart, Heer. Laat ons, Heer Jezus, de kracht die we reeds hebben ontvangen, gebruiken om getuige te zijn van u, Jezus. Laat ons tezamen, Heer Jezus, met uw geest die u heeft uitgestort, ook mensen waarschuwen, Jezus, dat ze die dag niet mogen mislopen. Dat ze die ervaring niet mogen mislopen, Vader. Dat ze dit deel uitmaken van uw verbond, Jezus. Halleluja, de nieuwe geest, het nieuwe hart dat u geeft, Vader. Dat ze dat niet mogen mislopen, Heer. Vader, help ons, Heer, andere mensen te helpen, u te ontvangen, Vader. Help ons inzicht te geven, Vader. Geef ons inzicht, Heer, van wat er in de weg staat, Heer, voor mensen om uw geest te ontvangen. Welke blokkades dat er zijn, Jezus. Welke struikelblokken, welke muren zijn opgeworpen rond hun hart, Heer. Zodat we die kunnen neerwerpen met behulp van uw geest, met behulp van uw woord. Amen. En iedereen zegt in Jezus' naam. Amen. God zegen iedereen, we gaan er volgende week mee verder. Deze vrijdag.